Dünst. Goedemorgen. Welkom bij dit paasappel op de tweede paasdag. Aan u hier in de kerk en ook aan de luisteraars thuis. Ook een hartelijk welkom aan onze bijna vaste spreker Andries Knevel en aan het gospelkoor Gananya onder leiding van Peter Koetsveld. Ook Ellie van Wenum, die een korte terugblik zal geven op de Passion, hartelijk welkom. We beginnen na het foto met het zingen van lied 306 en wensen elkaar een gezegend samenzijn toe.
Laten wij een moment eerst in stilte stil zijn voor God. Wij beleiden, onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade voor ons en vrede van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Amen. We gaan, het werd al gezegd, zingen lied 306 uit Op Toonhoogte.
Oh,
Ik dacht even, wanneer gaat het koor nou zitten? Nee, want jullie komen zo alweer. Ja, maar eerst wat anders, want nou ja, ik hoef dat niet te vertellen, ik ben geen Dordtenaar, maar Dordt is natuurlijk de stad van de Passion, daar gaan we het ook zo over hebben. En een terugblik, Ellie van Wenum, die zit daar, heeft het werk van alle kerk hier in Dordrecht gecoördineerd en dat is nogal veel geweest, mooi geweest heb ik gehoord. En die gaat met ons een paar minuten terugblikken, ook met de toverlantaarn, hè? Met plaatjes dus. Ja? Er komen plaatjes. Waar komen die? Oké, okay, en jij wil me even hier gaan staan. Dat is goed. Ja, dan ga ik daar zitten.
Een deel van het slotlied. Dit is wat er afgelopen donderdag in Dordrecht gebeurde. Duizenden mensen werden geraakt door het verhaal van Jezus. Door de boodschap, je bent niet alleen. En ik weet dat er in deze kerk ook mensen zijn die zeggen, moet dat nou? De lijdensgeschiedenis als tv-spektakel, dat geeft al geen pas. Dat kan niet. Maar ik hoop dat u ondanks dat oog hebt voor het bijzondere dat de Passion onze stad gebracht heeft en waar we vanochtend ook voor willen danken. Al in mei vorig jaar werden de kerken benaderd door de gemeente Dordrecht. We willen graag de Passion naar Dordrecht halen en willen jullie daar aan meewerken. Vanuit de Platform Dordtse Kerken hebben we daar een ja op gezegd en een aantal dominees leverden een bijdrage aan het bidboek. In september hoorden we dat de Passion naar Dordrecht zou komen en in oktober werd het openbaar. En het enthousiasme wat toen loskwam was echt ongelooflijk. In november hadden we de eerste kerkenoverleg, de eerste avond met de kerken. En er waren meer dan 80 mensen. Vertegenwoordigers uit allerlei kerken, maar ook zorgcentra, muzikanten, scholen, ondernemers, de bibliotheek. Echt iedereen wilde meedoen. En er kwam een enorme lijst met ideeën. En dit is wat er uiteindelijk gebeurde. Voorafgaand aan de week van de Passion is er elke avond gebeden op een telkens een andere locatie in de binnenstad of in de stad. Gewoon buiten op straat. En ik was er de laatste avond bij de grote kerk. En we waren samen met christenen uit zeker 10 verschillende kerken. Er was een stadsgesprek in de bibliotheek waar christenen, moslims en ongelovigen samen in gesprek gingen over de betekenis van Pasen in ons leven. In 8 verschillende restaurants in Dordrecht werd een passiemenu geserveerd. Tussen de verschillende gangen door kregen mensen kaarten waarop het Paasevangelie werd uitgelegd en de link met het Pesach, met de Pesachmaaltijd. Echt letterlijk het evangelie op je bord. Op de avond van de Passion zetten zo'n 20 zorgcentra, kerken en buurtcentra in de wijken hun deuren open om samen met buurtbewoners naar de Passion te kijken en erover na te praten. Ik weet in het kader van je bent niet alleen. In Zuidoverkerk werkte mee in de buitenwacht en ik begreep dat daar zo'n 100 mensen samen waren gekomen en dat het echt heel bijzonder was. Op al die locaties werden je bent niet alleen koekjes geserveerd. Chris van Bakkerij van de Sterren heeft er in totaal 20.000 gebakken. En wat ik zelf, we hebben ze ook op straat uitgedeeld. Maar wat ik zelf het meest bijzonder vond, denk ik, was dat er ook een hele grote doos met koekjes richting de Dordtse Poorten ging, de gevangenis in Dordrecht. Samen met wenskaarten die geschreven werden door bezoekers aan de Passion. een actie van Stichting Gevangeningszorg samen met Van Alle Tijden. Je bent niet alleen. En ook ouderen in verzorgingshuizen kregen een kaartje. Rondom de Passion Donderdag waren uit allerlei verschillende kerken vrijwilligers actief. Samen met vrijwilligers vanuit de gemeente Dordrecht. Echt volle breedte. Apostolisch, katholiek, evangelisch, reformatorisch, heilsoldaten. Er waren informatiepunten in de binnenstad. Er was een pop-up kerk. Er was een flashmob met ruim 70 tieners. De Bijbelbus van Stichting Shofar stond in de binnenstad. En in totaal hebben we in de stad zelf 5000 Johannes-evangelies uitgedeeld. En nog 500 City-Bijbels. En ook in de wijken, daarbovenop, nog 4000 evangelies en 400 Bijbels. Gisteren deden 14 kerken in Dordrecht mee aan een speciale kerkproeverij, Dordrecht na de Passion. En op 25 april start een speciale interkerkelijke Alpha-cursus voor mensen die na het zien van de Passion nog meer willen weten over het geloof. Echt een ongelofelijke lijst en heb ik nog lang niet alles genoemd wat er gebeurd is de afgelopen weken. Wat je ook van de Passion vindt, dit was gewoon heel bijzonder. We waren als kerken echt present in de samenleving. Zichtbaar, op straat, in de krant, op tv. We hebben letterlijk met elkaar, maar ook met maatschappelijke instellingen en ondernemers, met de gemeente Dordrecht, we hebben samen laten zien, je bent niet alleen. Zonder de Passion was dit niet gebeurd. Maar als je nou heel eerlijk bent, is er dan echt zo'n spektakel nodig om als kerken in beweging te komen? Wat houdt ons nu tegen om vaker iets te organiseren? Hey, je kunt ook samen voetbal kijken of naar het Songfestival of iets doen rondom 800 jaar Dordrecht. Wat ik wil zeggen is dit. Wij hebben als kerken iets te bieden. Dat hebben we laten zien rondom de Passion. En ik hoop dat dat in de toekomst nog veel vaker gaat gebeuren. Je bent niet alleen.
Dankjewel, Ellie. En wat een mooi verhaal. En hopen maar dat, ja, dat datgene wat ons bezighoudt, wat ons drijft, blijft ja, als het ware blijft hangen bij mensen. En dat je ook niet de Passion nodig hebt, als kerken, waar dan ook, om met elkaar opeens zoiets mooi te mogen organiseren. Laten we ervoor bidden en danken samen. Heer, want dat uw zegen maar mag rusten op dat werk wat we allemaal hebben gedaan hier in Dordrecht de afgelopen dagen, weken en maanden. En niet omdat wij dat zo goed doen, of ze dat zo goed doen, of dat comité, of die interkerkelijke samenwerking. Maar vanwege u. En omdat er mensen zijn, en mensen waren, die geraakt zijn door uw evangelie. En daar vandaan ook anderen dat mooie geheim van u, Heer Jezus, willen delen met hen, willen bespreken met hen, het willen gunnen. Heer, ik dank u daarom voor al die mensen die zich ingezet hebben vanuit de liefde voor u, in liefde voor anderen. Want je bent niet alleen. Wilt u het werk zegenen van deze kerk hier in Dordrecht samen met gemeente en zorginstelling, alles wat er gebeurd is. Denk ook in die andere plekken. Amersfoort, Enschede, Groningen, Gouda, Rotterdam, Amsterdam, waar de Passion langs kwam. Laat het mogen zijn, Heer, dat daar ook nog steeds iets van die vrucht van samenwerking, samen delen, samen geloven, zichtbaar mag zijn in de stad, bij de mensen. Wat Ellie zei, dat we niet een Passion nodig hebben om samen op te trekken, om in de gemeente waar we wonen, dat even wonderlijke evangelie van u delen, te delen met anderen. Dank u wel. Heer, op een moment als dit, terwijl we hier zo feestelijk bij elkaar zijn, in vrede bij elkaar zijn, denken we opnieuw aan onze broeders en zusters in Sri Lanka. Vanmorgen hoorden we dat er meer dan 300 doden zijn nu. En nog meer gewonden. Heer, en wij hier zo veilig, zo feestelijk, zo vredig, zo welvarend. En zij daar in angst, ook in andere omstandigheden. Wees met hen. Ook als ze zich afvragen, met Pasen, waarom met Pasen dit? Wees erbij, Heer, in hun harten, in hun verdriet, in hun rouw. En in de rouwheid ook van het leven daar. We denken aan hen. En we zijn op dit moment even een moment stil. Om de mensen in Sri Lanka, onze broeders en zusters, aan u op te dragen. Heer, en zo bidden we voor alle mensen in Sri Lanka die geraakt zijn, gewond zijn, gedood zijn, de families ervan, als ook mede al dat verdriet wat er is op deze wereld. En dan denken we, Heer Jezus, komt u maar terug. Het is genoeg geweest, denken we als mens. Komt u maar terug en maak deze aarde nieuw. Daar bidden we om. In de naam van Jezus. Amen. We gaan zingen Via Dolorosa en In Eeuwigheid. Wanneer moet je nou klappen voor zo'n koor, hè? Vorig jaar hadden we dat ook al.
Want dat wil je een keer.
Maar ook niet alle keren. Ik stel voor dat we het na de zegen doen, traditioneel. Na de zegen gaan we klappen. Namelijk bij jullie laatste lied. Is dat oké, dirigent? Oké, de dirigent vindt het goed. We gaan klappen na de zegen. Ik lees met u een gedeelte uit het bekende hoofdstuk. Dit hoofdstuk in de Bijbel gaat over de opstanding, net als vier verhalen van de evangelisten, Matthäus, Marcus en Lucas. En dan is er één hoofdstuk uit een bekende brief van Paulus, dat is deze brief. En aan het slot van die brief lees ik een paar versen voor. Staat in de liturgie. Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit. Wat uit vlees en bloed bestaat, kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. Ik zal u een geheim onthullen. We zullen niet allemaal eerst sterven. Toch zullen we allemaal veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk. Wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weer klinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam. En zullen ook wij veranderen. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke. Het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan. De dood is opgeslokt tot overwinning. Nou, dat is een heel lastig hoofdstukje, die verse. Daar begrijp je op eerste gezicht niks van. Paulus misschien ook wel niet, want dan gaat hij in een lofprijzing uitbarsten. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? De angel van de dood is de zonde. En de zonde ontleent aan macht aan de wet. Maar laten we God danken die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. En dan de toepassing. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar. En zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. In het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit te vergeefs zijn. En die regels staan dik gedrukt. Daar wil ik het over hebben, namelijk over dat middenstukje. En zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. Want de commissie, de kerkraad, de commissie, die vroeg aan mij, meestal verzin ik het thema zelf van de toespraak die ik hier houd. Maar de commissie die vroeg aan mij, joh, zou jij een preektoespraak willen houden over het thema? Passion, Pasen, ja, en hoe nu verder? En ik dacht, ja, dat is een mooi thema. Een aantal jaren geleden heb ik het ook al aangeroerd. Het was een mooi thema om na de Passion nog eens even met elkaar erover na te denken. Ik heb ook zitten kijken natuurlijk afgelopen donderdagavond. En ik was ook een beetje trots op Dordrecht, want ik kom hier nu voor de 19e keer, hoorde ik vanmorgen. Dus dan voel je een heel klein beetje, voel je mee met Dordrecht. En op 11 mei hoop ik weer in Dordrecht te komen spreken over de remonstrant en de contra-remonstrant. Jawel, op een zaterdagmiddag. Wie komt daar? Remonstranten, contra-remonstranten. Maar ze komen, heb ik inmiddels gehoord. Ja, en zo zit je nog even wat na te denken. Samen met Ellie ook over de Passion. Hè. Je kan het mooi vinden, je kan het wat minder mooi vinden. Al die liedjes waar je toch niks mee hebt. Althans, waar je helemaal niks mee hebt. En toch denken, wat is dat mooi dat er zoveel miljoenen mensen kijken. Of wat is het mooi dat het kennelijk voor kerken in Dordrecht of vorig jaar in Amersfoort een soort prikkel is om te zeggen, nou, als de Passion komt, wat je er ook van vindt. Als de Passion komt, dan kunnen we gaan samenwerken als kerken en als zorginstellingen, bibliotheek, de gemeente Dordrecht. En dan kunnen we daardoor de Passion als aanleiding gebruiken om iets te vertellen in Dordrecht. Misschien ook aan u, ik ken u niet, ja, sommige gezichten inmiddels wel, maar ik ken u natuurlijk niet zo goed. En misschien zijn er hier wel mensen vanmorgen die of meegenomen zijn door vrienden of kennissen of door wat dan ook afgelopen donderdag rond zo'n Passion en denken, nou, ik wil er wel eens een heel klein beetje meer van horen. Nou, dat hele kleine beetje meer, dat ga ik vanmorgen met u bespreken. Eigenlijk kun je zeggen dat Pasen, de Passion, bestaat uit drie onderdelen. Je hebt natuurlijk de 40 dagen tijd gehad, die vaste tijd. Ik weet niet of u daarna mee heeft gedaan een beetje nog. Hè? Nadenken over het lijden van Christus. Dat was eigenlijk tot en met zaterdag. Dan krijg je Pasen, zondag, Ik weet niet welk lied gezongen is hier, maar daar juicht een toon, daar klinkt een stem die galmt door gans Jeruzalem. Dat is Pasen. Maar ja, dan wordt het maandag. En wat moet je daarmee? En dat is het thema ook natuurlijk wat mij aangereikt is. Je hebt in Dordrecht natuurlijk helemaal in Dordrecht heb je geleefd, althans een beetje denk ik u, met de Passion. U heeft gisteren hier of elders, of misschien helemaal niet, Pasen gevierd. En dan is het nu de tweede Paasdag. De dag van hoe moeten we nu verder. En ik wou dus eigenlijk met u wat nadenken over de vraag van die... Wat heb je er nou aan? Wat heb je nou eigenlijk aan die Passion? Wat heb je nou eigenlijk aan Pasen? Waarom zitten jullie hier? Leuk, al die jongere gezichten hier. Mooi. Ja, het koor ook, maar jullie ook. Maar ze zijn net even jonger dan jullie zijn. Wat mooi dat je er bent. Wat heb je er nou aan? Wat moet je er nou mee? Ik weet niet of je 40 dagen geeft. Ik heb dat wel gedaan. Want ik wilde mij concentreren op het lijden van Christus. En dat kost mij zoveel moeite. Ik word zo snel afgeleid. Ik ben naar Vesperdiensten geweest vorige week. Hè? Op weg naar Passion. En dan zit je een half uur. Een beetje Bijbel lezen, muziek, zingen. Kent u dat? En zelfs in de kerk met een half uur gaan je gedachten, die gaan alle kanten weer op. Daarom ben ik 40 dagen geleden naar de katholieke kerk geweest en ik heb een askruisje gehaald. Gewoon maar even om te markeren. We staan nu aan het begin van de lijdenstijd. En ja, ik wil mijzelf als het ware een signaal geven van, wil je daarmee leven? En ik denk dat ik het net zo moeilijk heb gehad als u, want die concentratie, die geloofsspanning van ons is maar heel gering. Dan mijn eerste vraag is, heeft u een goede passietijd gehad? Ja? Is het u wel gelukt een beetje wat mij zo moeilijk lukt? Om af en toe eens heel stil te mediteren over het lijden en sterven van Christus. En niet na 3 minuten alweer helemaal afgeleid te zijn. Je mobieltje op stop. De laptop dicht. Televisie uit. En gewoon eens mediteren over wat Christus voor ons heeft gedaan. Want dat is natuurlijk nogal wat. Ik vond het mooi dat het koor op Golgotha zong. Want wanneer je het hebt over het christelijk geloof, en dat ga ik zo uitleggen, gaat het eigenlijk in het christelijk geloof om 2 dingen. Je bent niet alleen. Thema van donderdag. Namelijk, God ziet naar ons om. Je bent niet alleen. Thema van donderdag. En wij zijn er voor anderen. Je bent niet alleen. God kwam in onze plaats. Ik werd gebeld of ik in het programma M wilde zitten afgelopen vrijdag. En van Matthijs van Jet, door de wereld. Die wereld draait door, maar dan de vervanger ervan. En toen vroeg de redacteur, kunt u mij nou eens in één zin, in één regel, in 1 minuut uitleggen wat nou Pasen is? We willen graag dat in 1 regel hebben. Nou, zeg het maar. Wat is nou Pasen? In 1 regel. En dan zo, dat de kijker die naar de VARA kijkt, of naar de NPO1... dat hij het ook begrijpt. Nou, ik heb een poging gedaan, het hele programma is niet doorgegaan, dus je hoeft niet terug te kijken. Maar het ging niet door. Maar dit, hè, dat God, de Almachtige, ons leven wilde delen, naast mij wilde staan, kwetsbaar wilde zijn, een baby wilde worden, Bethlehem, een kribbe, en helemaal ons leven wilde delen. En er ook nog, naast ons staande, voor ons zijn leven wilde geven. Om het goed te maken met hem en met de Vader. Toen ik dat zo aan het zeggen was, toen dacht ik wel, is dit nou geheimtaal? Is dit geheimtaal? Is dit nog taal die NPO 1 begrijpt? Nou, daar worstelen we natuurlijk allemaal mee. Daarom is het goed dat de Passion is geweest om het zo eenvoudig mogelijk, maar dan toch maar te zeggen. En dat is de eerste vraag. Die verzoening. Ja. Je bent niet alleen als je God aan je zijde hebt. Daar begint het wel mee. Je bent niet alleen als je God aan je zijde hebt. Je bent niet alleen als je met God verbonden bent. Je bent niet alleen Als ik heel eenvoudig zeg. Als je met Jezus een beetje oploopt. Of thema van de maand van de filosofie. U weet, de maand van de filosofie is bijna afgelopen. Thema was stuntelen. Ik heb een column geschreven ergens. Wij stuntelen maar een beetje achter Jezus aan. Toch? U niet? Ik wel. Ik stuntel een beetje achter Jezus aan. En probeer in zijn voetspoor te gaan. Levend vanuit de genade. Hij is voor mij gestorven. Dat is de eerste. Je bent niet alleen. Want hij is naast ons komen lopen. In onze kwetsbaarheid. Zondigheid. In zijn kwetsbaarheid. Je zult toch in een God geloven die zomaar mens geworden is. Dat is christelijk geloof, hè? Ik had een debat met Maarten van Rossum, u kent wel, de mopperpot. Over de waarheid van het christelijk geloof. Afgelopen donderdag wordt een podcast, wordt dat. En op een gegeven moment is maar Maarten, inderdaad, het is belachelijk wat wij geloven. Het is echt belachelijk. Wij geloven in een God, machtig, schepper. Die werd een baby. Die liet zich kruisigen. En die ook nog opstond. En dat verhaal, dat geloven we. Aangevochten, maar dat geloven we. Het is niet verzonnen. Je zou zo'n bizar verhaal, zou je nooit verzinnen. Je bent niet alleen. God met ons. Maar nu ook, tweede paasdag. Ik zei het al, hè. Passie, Pasen en nu. En voor die vragen ben ik te raden gegaan. Ik heb er gisteren over getwitterd. U was niet fanatiek terug aan twitteren. Niemand van u, geloof ik. Dus ik heb erover getwitterd. Ik lees een heel klein stukje voor uit. U weet, er bestaat voor de mensen die weinig in de kerk komen, er bestaat een cursus. Ik nodig u daar hartelijk voor uit namens de kerkraad, denk ik. Dat weet ik niet, maar er bestaat een cursus christelijk geloof voor mensen die zoeken. Voor mensen die dat willen weten. Voor mensen die denken, wat is dat nou eigenlijk, dat christelijk geloof? En die heet Alpha-cursus. Maar in de 16e eeuw was er ook al een Alpha-cursus. Dat was de Heidelberger Alpha-cursus. Geschreven in 1563 met allemaal lessen. En les 17 uit die Heidelberger Alpha-cursus, die stelt de vraag die u ook heeft vanmorgen en ik. Daar staat nou, wat hebben we er nou aan, die opstanding? Wat hebben we eraan? En antwoord 1 is dat we door zijn gerechtigheid met hem kunnen leven. Heb ik het net over gehad? Antwoord 2, en daar gaan we het nu ook nog even over hebben. Door zijn opstanding worden we opgewekt tot een nieuw leven. Wat heb je eraan? Wat heb je aan de opstanding? Dat is een hele postmoderne vraag. Op catechisatie zou je zeggen, dat is de verkeerde vraag. Het gaat niet om in de eerste plaats bij het geloof wat ik eraan heb. Hou dat toch op! Dat is zo 20e, 21e eeuws consumentisme. Het gaat in de eerste plaats in ons geloof. Leef ik tot eer van God? En in de tweede plaats, wat heb ik eraan aan dat geloof? Maar die catechismus, die twee jongens, die zijn zo onbevangen. Die zetten gewoon boven les 17 van hun cursus. Zetten ze, wat hebben we eraan? Wat heb je aan de opstanding? Wat heb je eraan? Wat heb je eraan? En de eerste is dus, ik zei het net, ik zeg het ook tegen jullie. Moeilijk hoor, dat mysterie van de verzoening. Hartstikke moeilijk, maar ja, het is goed tussen God en mij. Dan moet je alle moeilijke woorden gewoon vergeten. Het is gewoon goed tussen God en mij. Omdat Jezus kwetsbaar werd. Baby, kruis. Dat is de eerste. De tweede dan. Ja, hij heeft met zijn gerecht, nee, wij worden opgewekt tot een nieuw leven. Dat is in de kerk, beste mensen, en mensen die voor het eerst in de kerk zijn, zal ik het maar even ook zeggen, dat zijn we in de kerk wel eens vergeten. In de kerk ging het vaak alleen maar, als ik het heel plat zeg, hoe kom ik in de hemel? Punt. Hoe kom ik in de hemel? Toch? Ik had een bezinningsgroep een aantal jaren geleden, en daar was een jongen, en die zei tegen mij, Andries, ik wil zo min mogelijk doen in dat geloof om toch in de hemel te komen. Maar zo min mogelijk. Ik wil er eigenlijk niks aan doen. Ik zeg, Jan, waarom niet? Hij zegt, ik wil eigenlijk helemaal niet geloven. Ik heb er ook helemaal geen zin in. Maar ja, ik wil wel, daar geloofde hij, ik wil wel naar de hemel. Maar geef mij nou even aan, Andries, liefst in 1A4'tje. Geef nou even aan wat ik moet doen of niet doen, om zo snel, nee, niet zo snel mogelijk, alsjeblieft niet zo laat mogelijk, in de hemel te komen. Ik zeg, Jan, jij denkt dat het christelijk geloof een soort minimumpakketje is van wat je nog net moet doen of net niet moet doen om in de hemel te komen. Hij zegt, ja, voor mij is het christelijk geloof zo min mogelijk, geen gezeur, allemaal niet. Andries, zeg het nou even. Ik zeg, jij wil een ticket to heaven. Ik zeg, ja, ik wil een kaartje van jou, Andries.
Ik wou dat ze kon geven.
Ik wil een kaartje en dan kom ik boven en dan steek ik dat kaartje erin en dan ben ik in de hemel. En voor de rest boeit het me niet. Alleen dat kaartje wil ik hebben, want hij was bang dat hij niet in de hemel zou komen. Dit is een extreem. Overigens, hij is nu ouderling in de Griffinde Bond, deze jongen. Het is allemaal goed gekomen. Het is allemaal goed gekomen. Tickets toe, ik moet altijd aan hem denken. Dit is extreem. Het zit wel in ons DNA. Het zit wel in ons... Waarom ga je naar de kerk? Heleboel dingen. Maar ook, als het ware heel plat, om het antwoord te horen. Ik wil naar de hemel. Weet je wat die twee jongens van die Alpha-cursus uit de 16e eeuw schrijven? Ho, 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 zeggen ze. Die Pazen, dat Pazen, het feit dat wij dat mysterie mogen geloven dat het goed is tussen God en mij, dat zet ons in beweging. Dat zet ons in beweging. Het is helemaal niet zo dat we nu kerk zijn bij elkaar en met elkaar de verzoening vieren. Hoe schitterend ook. Hoe schitterend ook. De core business van de kerk. Kruis en opstanding. Kent u dat ook? Persoonlijk. Die core business van de kerk. U staat in een relatie met God die weer goed is als u hem mocht omhelzen of aan zijn voeten vallen of geeft uw eigen woorden er maar aan. Core business van de kerk. Maar als je dat de enige core business van de kerk maakt, dan vergeet je een groot deel van het evangelie. En dat zijn we met z'n allen de afgelopen eeuwen ook wel een beetje vergeten. En dan kijk je naar Paulus en die schrijft een heel lang, moeilijk hoofdstuk over de opstanding. Man, wat een lastig hoofdstuk. De eerste vers en dan zegt hij wie er allemaal getuigen zijn geweest. Petrus, Jacobus, 500 op één dag. Ik heb daar 16 jaar geleden hier een keer een preek over mogen houden. Er waren dus 500 mensen die hem hebben gezien in één keer. Dus hij legt eerst het bewijs van de opstanding. Het is waar hoor. Zijn er mensen die twijfelen? Het is waar. Ik moest vorige week een lezing houden in een kerk in Almere. Dus ik heb al die argumenten niet bewijzen. Aanwijzingen voor de opstanding nog eens historisch. De buitenbijbelse bronnen, Tacitus, Plinius, Josephus, de binnenbijbelse bronnen, de handschriften die er gevonden zijn in de woestijn van Judea en bij de Nijl. Ik heb het allemaal weer eens op een rijtje gezet en toen was ik zelf weer onder indruk van het feit. Wat is het getuigenis over de opstanding? Wat is dat groot? Dus daar hoef je niet aan te twijfelen. Maar wat betekent dat dus, zegt Paulus, dan verder? En dan heeft hij een heel moeilijk hoofdstuk. Ik zei het al, lastig, lastig, lastig. En dan komt hij opeens, heel verrassend, aan het slot met één vers. En dan zegt hij, ik heb dat hele verhaal over de opstanding gehouden. Jullie hebben het allemaal gehoord. Je gelooft erin misschien wel. En als dat nou allemaal zo is, dan zegt hij, laten we ons nou volledig inzetten voor het werk van de Heer. Nou, dat is het. Geloof in de opstanding, Passion vieren, Pasen vieren, daar houdt het niet mee op. Dat is pas het begin. Veelal in de kerk zijn we gestopt daarbij. Gelukkig, we zijn verzoend. Nee, het is het begin pas. En ik heb zitten aarzelen, zitten denken van de week, welk woord geef ik daar nou aan? Eén woord, je moet er één woord onthouden, de rest mag je toch vergeten, vergeet je toch al. Eén woord. Ik dacht, dat wordt het woord beweging. Pasen zet ons in beweging. Pasen, zegt Paulus, is niet alleen stilstaan bij het feit van die verzoening, maar Pasen, zegt Paulus, zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. Nu u dit allemaal over Passion en Pasen gehoord hebt. Daar zit hij. Als het comité mij vroeg, Passion, Pasen en wat nu? Dan is dit het wat nu vanaf vandaag voor u en voor mij. Ik heb er wat teksten bij gezocht en als je de Bijbel leest met een andere bril, dat heet hermeneutiek, dan zie je opeens weer heel andere teksten. En toen ik met deze toespraakpreek bezig was, heb ik een andere bril opgezet. Namelijk de bril van, wat schrijft de Bijbel nou over? Je bent verzoend en nu verder. En dan zet ik die bril op en dan ging ik de Bijbel weer lezen. En dan las ik versen, ik heb ze hier geprint, waarvan ik dacht, 10 keer overheen gelezen. Ik lees nu een andere bril, de Passion Dordrecht bril, noem ik hem maar voortaan. Dan blijf ik het wat onthouden, dit is de Passion Dordrecht bril. En door 3 bril kijk ik dan weer naar de Bijbel. En dan zeg ik, moet je nou eens kijken, wat, ik wist het wel. Ik las er met een andere bril, namelijk alleen maar de verzoeningsbril, las ik er overheen. Bijvoorbeeld Romeinen 6 vers 13b. Denkt aan uzelf als levenden die door de dood zijn opgewekt. Pasen. Denk aan uzelf als levenden door de dood opgewekt. Komma! Ik dacht altijd dat er een punt stond. Komma! En zet uzelf in dienst van God in als een werktuig voor gerechtigheid. Zo. Dat is hem. Dat is hem nou. Denk aan jezelf als uit de dood opgewekt. Zou je zo aan jezelf durven denken, beste mensen in Dordrecht deze ochtend? Kent u dat? Beleidt u dat? Zegt u al aarzelend, tastend, zoekend, stuntelend, stuntelend achter Jezus aan. Stuntelend, zegt u, ja. Ja, ik kan het allemaal niet uitleggen. Het blijft een mysterie. Maar ja, ja. Ik ben met Jezus uit de dood. Ja, ik geloof in Jezus. Ja, ik geloof in Jezus. Gewoon simpel. Ik geloof in Jezus. Ja. En dat hij niet alleen een mens was die gekruisigd was. Dat geloofde Maarten van Rossum ook. Maar ook dat hij is opgestaan. Gelooft u dat? Gelooft u dat, geacht koor, als u daar zo mooi over zingt? Gelooft u dat, dirigent, als je dat zo mooi staat voor ons in elkaar te knutselen hier? Mooi. Gelooft u dat, Andries, als je lezingen houdt over de opstanding? Dat het allemaal echt gebeurd is? Dat is de vraag, hè? Dat is de vraag ook voor Tweede Paasdag. Altijd weer. We hebben het allemaal gehad. U heeft het in dubbele mate gehad in Dordrecht. Passion. En dan is de vraag, geloof ik het? Geef ik me daaraan over? Ik heb 100 vragen. U ook. Ik heb 100 vragen. Maar geef ik me daaraan over? In uw eigen tongval, hè? De ene zegt, ik voel Jezus in mijn hartje. De ander zegt, ik omhels hem. De ander zegt, ik sta vol verwondering en stamelend naar hem te kijken. Maakt allemaal niet uit. U heeft uw eigen geloof, uw eigen taal, uw eigen tongval. uw eigen worsteling, uw eigen vragen, uw eigen struikelen, uw eigen stuntelen, uw eigen... U zit hier misschien wel voor het eerst en denkt, waar heeft hij de vredesnaam over? Ja, het gaat geloof ik over iets wat bij de Passion er ook was, maar voor de rest, dat. Maar toch. Dat is de eerste helft. Ik zei het steeds weer, dat is de eerste helft. Je bent niet alleen, hij ziet ons. Tweede helft. Je bent niet alleen, want wij zien de ander. Dat is wat er in Romeinen dan staat. Ik zeg hem nog een keer, want ik vind hem zo verrassend, die tekst. 100 keer gelezen, nooit gezien. Denk aan uzelf als levende die uit de dood zijn opgewekt. Dat is de eerste. Denk aan uzelf als levende uit de dood opgewekt. Jullie ook. Moeilijk. Moeilijk. Maar proberen iets van te begrijpen, te vatten, te geloven. En dan? En stel u het zelf in dienst van God als een werktuig van gerechtigheid. Ga dan de wijk maar in. Ja, gerechtigheid, groot woord, Afrika, ontwikkeling. Nee. Klein woord. Gerechtigheid. Gisteren was ik in een dienst, paasdienst. Vierden we dit. Maar het slot, dat was lastig. Want toen kregen we opdrachten om de Amsterdam in dit geval, de stad Amsterdam in te gaan. Ja, gelukkig niet gisteren, maar de stad in. En een aantal activiteiten in Amsterdam te gaan ontplooien. En ik dacht, oh wat is dat evangelie mooi van die verzoening. Hè? Maar dan kom ik nog Amsterdam in. Daar heb ik helemaal niet zoveel zin in. Ja, dat is dus Pasen die je in beweging zet. Pasen hou je niet voor jezelf. Pasen zegt niet, oh heerlijk, ik ga in mijn stoel zitten. Feit vieren dat ik verzoend ben. Dank u wel, Heere God, ik ben verzoend voor de rest van mijn leven. Heerlijk. Nee, zegt God, ja dag, zo doen we het niet. Nee. Stel uzelf in dienst van God als werktuig voor gerechtigheid. Ga er maar mee aan de slag. Hou het niet voor jezelf. Denk aan Jan, de ouderling uit, ik verraad hem bijna, Hilversum. Anders een kaartje graag, met zo min mogelijk. In de toen niet ken bij Petrus, ik ben er. Poeh, en de hele rest van het geloof moet je me niet mee aankomen. Want ik wil helemaal niet geloven. Maar ja, ik heb dat kaartje nodig. Dat staat hier. Een werktuig voor de gerechtigheid van God. Dat is het antwoord op de vraag van de commissie. En dan nu. Dat is wat die twee jongens uit die Alfa-cursus uit de 16e eeuw, die Heidelberger Alfa-cursus, ons te vertellen hebben. En de vraag is, wil u dat? Wil u dat? Je kan natuurlijk zeggen, in Dordrecht doen we al veel. Dat beeld heb ik altijd, hè, van die kerken in Dordrecht. Even los van de samenwerking, maar dat er hier zoveel gebeurt. Maar misschien is mijn beeld van Dordrecht, hoe dichter bij Dordt, hoe mooier het wordt. Dat het beeld van Dordrecht is veel te rooskleurig. Maar dat dus, hè? Dat dus, ja. Niet voor jezelf houden, maar het uitwerken in de zaak. Dat is ook het mooie van Pasen natuurlijk. En ook het mooie van christelijk geloof. Hè? Het christelijk geloof, beste mensen, ik zou uren met u erover willen praten. Ik dreig ermee, maar ik doe het niet. Ik zou met u uren willen praten over het feit dat het christelijk geloof zo'n mooi geloof is. Om zoveel redenen, om zo'n machtige God die baby wordt. Over een oude testament met de schreeuw naar de hemel waarin we ons herkennen. Over de incentive om dan in beweging te komen. Om niet Pasen te laten, maar om dan te zeggen, dan gaan we Pasen uitventen over de straten van Dordrecht. In werken van gerechtigheid. En daar moet je niet groots over denken, maar het is koffie schenken bij het zorgcentrum. En dat is hier, je kan in Dordrecht kan je 100 dingen doen. En je kan, wat wij in Amsterdam, de klus die we in Amsterdam krijgen de komende tijd, dat is niet de wereld veranderen. Maar dat is iets van de liefde van Jezus uitstralen. Als je met iemand een halve dag in een invalide wagen door het Vondelpark gaat rijden. Nou, dat voorbeeld heeft u ook toch? Of als je is een huis gaat schilderen met present samen, ik noem maar even wat. Of als je is, dat zijn de werken van de gerechtigheid. En waarom doen we die? Die doen we omdat wij geïnspireerd worden door passie en door Pasen. Die doen we omdat wij, als wij zien dat Jezus tegen ons zei, je bent niet alleen. Wij dus mogen uitstralen in ons leven. Dordrecht. buiten de kerk, Dordrecht. Jullie zijn niet alleen. Wij zullen proberen, met geringe kracht, maar vanuit het geloof in Jezus, ook dat vorm te geven. Je bent niet alleen. Amen.
Thank you.
We gaan samen danken. Dank u, Heer, voor de boodschap van het laatste lied met maar twee woorden. Hij leeft. En dank u wel, Heer, dat we dat deze dagen met elkaar mogen vieren, mogen gedenken. U leeft. Dat we dat mogen geloven en belijden. Dat we dat zeker mogen weten, of aarzelend. Laat het mogen zijn, Heer, dat die geloofskennis, dat vertrouwen, of dat stuntelend achter u aangaan, dat tot ons ook in beweging mag zetten. Opnieuw weer. Om die gerechtigheid, die goede werken, alles waar Paulus het ook over heeft en de Bijbel het ook over heeft, vanuit die verbondenheid met u ook in deze wereld vorm te geven. Soms in dat hele eigen kleine hoekje van mezelf. Heer, gort ons aan en help ons daarbij. En u zei de dank voor al die dagen, speciaal in Dordrecht, waar zo werd nagedacht over de Passion, het Pasen, het lijden. Maar ook zo werd nagedacht over de vraag, hoe kunnen we nou allemaal als kerken, die toch ergens in u verbonden zijn, samen met anderen, deze stad dienen. Dank u wel voor al het werk wat er gedaan is. Zegen al het werk wat er hopelijk nog uit voortvloeit. Het werk wat in u gedaan wordt. Wij weten het, gelovenend en belijden het is niet te vergeefs. Dank u wel. Amen. U ziet het, de collecte, en tijdens de collecte gaat het koor gewoon door. Thank you. Nee. Ik zei nog zo na de zegen. Want wij gaan hier staan en we gaan een van die hele bekende paasliederen zingen. Daarna de zegenbeden. Daarna komt het koor nog een keer terug. Ja, en daarna moeten we maar kijken wat we verder doen. Dus het orgel dit? Van jullie. Ja, passie. We hebben het 40 dagen mogen vieren, ieder op zijn eigen wijze. Ook in Dordrecht. En juist in Dordrecht. Pasen, gisteren en dus hoe nu verder. En ik hoop dat voor u allemaal, maar toch wel een klein beetje speciaal in Dordrecht voor alles wat u heeft meegemaakt met elkaar, dat Pasen en passie 2019 u een beetje in beweging zetten. Wat Paulus schrijft, als we hem nu hebben aanvaard of hebben gezien, laten we dan ook in beweging komen om iets te delen van alles wat ons gegeven is. En ik hoop dat voor u hier in Dordrecht, maar ook voor mezelf, dit de vrucht van deze heel bijzondere periode in Dordrecht mag zijn. Laten we eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. We gaan nog even zitten, denk ik. Moet was kerk meezingen, dirigent? Wat is dit voor een lied? Een meezinglied of een...
Meezing, maar
vooral meedansen. Meedansen, dat doen we hier niet. Hey, gaat er maar even zitten, dan komt u ook niet in de verleiding om te gaan dansen.